Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in s hoogsten lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven. Want ik zal zijn naam nog loven. Psalm 42, derde vers. De schriftlezing deze middag is uit de profeet Zacharia, hoofdstuk 9, vers 9 tot en met 17. Dus de profeet Zacharia, hoofdstuk 9, vers 9 tot en met 17. Eerst lezen we de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn één geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we Zacharia 9, vers 9 tot en met 17. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalems. Zie, uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland. arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong van ezelinnen. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden. En hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee. En van de rivier tot aan de einden der aarde. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uw verbonds, heb ik uw gebondenen uit de kuil, waar geen water in is, uitgelaten. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik, dat ik u dubbel zal wedergeven. Als ik mij, Juda, zal gespannen en ik Efraïm de boog zal gevuld hebben, en ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland, en u gesteld zal hebben als het zwaard van een held. En de Heere zal over hen lieden verschijnen. En zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. En de Heere, Heere, zal met de bazuin blazen. En hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden. De Heere der Heerscharen zal hen beschutten. En zij zullen eten, nadat ze de slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben. Ze zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn. En ze zullen vervuld worden, gelijk het bekken, gelijk de hoeken van het altaar. En de Heer hun God zal hen te dien dagen behouden, als zijnde de kudde zijns volks. Want gekroonde stenen zullen in zijn land als een banier opgericht worden. Want hoe groot zal zijn goed wezen en hoe groot zal zijn schoonheid wezen. Het koren zal de jongelingen en de most zal de jonkvrouwen sprekende maken.
Gemeente, zingen nu verder van Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op den Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden, gans Israël eens vrij. Van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. We noemden u Psalm 130, vers 4.
Thank you.
Gemeente, met Gods hulp willen wij u vanmiddag een preek lezen van dominee J. van Haren. De woorden van onze overdenking, waarbij we u willen bepalen, kunt u vinden in Zacharia 9, vers 11 en 12. Daar lezen we, u ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil, waar geen water in is, uitgelaten. Keert gij lieder weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Zingen we dan nu verder van Psalm 116, vers 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. En ook het tweede vers, ik lag gekneld in banden van de dood. En het derde vers, och Heer, och Wiert, mijn ziel door u gered. Tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En de derde is een extra collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen we nu Psalm 116, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
gemeente. In onze tekstwoorden wordt gesproken over de verlossing van de gebondenen Sions. Dan letten we op de ellende waaruit ze verlost worden. De tweede plaats het bloed waardoor ze verlost worden. En in de derde plaats de heerlijkheid waartoe ze verlost worden. Het thema van de preek, de verlossing van de gebondenen Sions. In de eerste gedachte de ellende waaruit ze verlost worden. De tweede plaats het bloed waardoor ze verlost worden. En in de derde plaats de heerlijkheid waartoe ze verlost worden. In de woorden van onze overdenking wordt Sion aangesproken. Hoor het maar. U aangaande, o Sion. Als we goed lezen, zien we dat het woordje Sion schuin gedrukt staat. Dat betekent dat het niet in de grondtekst staat, maar dat de Statenvertalers het ingevoegd hebben op deze plaats voor de duidelijkheid. En inderdaad, letten we op het verband, dan zien we dat Sion bedoeld wordt. Lees het maar in vers 9, waar gezegd wordt: verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalems. En in vers 13. En ik, uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland. Sion wordt dus bedoeld. Sion is een van de bergtoppen waarop Jeruzalem gebouwd werd. Dat is het eerste wat met Sion bedoeld wordt. In het bijzonder wordt ermee bedoeld het volk dat in en bij Jeruzalem wonen mag. Sion, dat door God verkoren werd en het voorwerp is van Gods opzoekende liefde. Dat Sion wordt hier aangesproken. De woorden van onze tekst bevatten een blijde tijding, want het komt eigenlijk hierop neer dat God zich over hen ontfermen zal. Dat zal gewis en zeker zijn, zodat we daaraan niet hoeven te twijfelen. We lezen immers, u ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water in is uitgelaten. Het lijkt wel alsof het al gebeurd is, maar het betekent alleen dat de Heere zeker is van zijn zaak. Het zal gewis en zeker geschieden. Een blijde tijding dus voor dat Sion waarmee het zo allerdroevigst gesteld was. Daarvan spreekt onze tekst ook. Want we zien dat het gaat over mensen die gebonden waren in een kuil waar geen water in was. Ze zaten dus in de gevangenis, want die betekenis heeft het woordje kuil hier. In het oosten was het water zeer schaars. Men groef dan ook in de regentijd allerlei putten om het water op te vangen en daarin te bewaren. Zo'n put was erg diep en zag eruit als een omgekeerde trechter. Van onderen breed en van boven was de opening smal. Als er lange tijd geen water gevallen was, raakte dat water in de put langzaam maar zeker op. Dan werd meer dan eens zo'n lege put, zo'n drooggevallen put, als gevangenis gebruikt. We kennen allemaal wel de geschiedenis van Jozef, die door zijn broers verkocht werd naar Egypte. Jozef werd ook in zo'n put bewaard. We lezen later van Jeremia dat hij ook in zo'n put opgesloten werd. Dus een soort gevangenis. Als men in zo'n gevangenis neergelaten was, kwam men er nooit meer uit. Zonder hulp van buitenaf kon men zichzelf uit zo'n kuil nooit verlossen. En zo was het nu met Sion gesteld. Het waren gebondenen in een kuil waar geen water in was. En dat is tegelijkertijd beeldspraak, waarin een nameloze geestelijke ellende tot uitdrukking wordt gebracht. Het zag er met dat Sion inderdaad zeer droevig uit. Ze waren in gevangenschap in Babel. Eens mochten ze wonen in een land vloeiende van melk en honing. Ze waren zalig in het ervaren van Gods goede tierenheid. Maar ze verlieten de Heere en wendden zich tot andere goden en bogen zich voor die neer. Toen ondervonden ze het ongenoegen van de Heere. Ze werden naar herhaalde waarschuwingen weggevoerd uit dat vruchtbare land en kwamen terecht in Babel. En daar zuchtten ze nu in de gevangenis. De ondergang van het volk was gewis. Geliefden, Wij vinden in dit beeld ons allen terug. We zijn allen van God afgeweken en de vorst der duisternis toegevallen. Wij liggen allen gebonden onder het rechtvaardig oordeel Gods. We zijn gebonden in Satans macht, gebonden in de macht van de zonde. O, hoe diep ellendig is het met de mens van nature gesteld. Dit is wel het ergste, dat een mens dit alles niet beseft. Hij gevoelt het niet. Hij is blind voor zijn ongeluk, blind voor zijn ellende, blind voor de werkelijkheid. Vrolijk, opgeruimd en onbezorgd leeft hij verder. Hij waant zich vrij te zijn. Daarom bedenkt hij niet wat tot zijn eeuwige vrede dient. O zeker, hij stemt toe dat het met hem niet goed is. Dat er een wonder van genade zal verheerlijkt moeten worden. Hij stemt toe dat het eeuwig verderf hem wacht als dat niet gebeurt. Maar hij is er niet over bekommerd. Het verontrust hem niet. Het geeft geen werkzaamheden, geen worstelingen aan Gods troon. Gaat maar na in uw eigen leven. Nu is er weer een week voorbij. Wat hebt u deze week gedaan? Bent u nog bezig geweest met uw eeuwig welzijn? Woog dat nog op uw hart? Of bent u alleen maar in beslag genomen door de dingen van deze wereld? Dat hoeven nog niet eens zondige dingen geweest te zijn. Maar waren het nu alleen maar dingen van deze tijd? Wenkt de eeuwigheid dan niet? Komt er straks aan uw leven dan geen einde? Zou u dan niet moeten gaan bedenken wat tot uw eeuwige vrede dient? Wat is de mens toch dwaas? Want als er nog momenten zijn in zijn leven waarop zijn geweten spreekt en hem zegt dat het niet goed met hem is, dan probeert hij dat het zwijgen op te leggen. We zijn niet geïnteresseerd in de dingen van de eeuwigheid. Dat komt omdat we van onze gebondenheid geen last hebben. Dat komt omdat we onze banden niet voelen en we willen er ook niet van weten. Wij willen, als het erop aankomt, er ook niet van horen. We hebben er geen behoefte aan om herinnerd te worden aan ons ongeluk. Zo leven we voort, de ene week in, de andere uit. We leven van de ene maand in de andere, van het ene jaar in het andere. We blijven wie we zijn en bekeren ons niet. Andere dingen zijn veel belangrijker, andere dingen zijn veel interessanter. Andere dingen zijn veel noodzakelijker en daar gaat ons dan ons leven. Maar echt, zo blijft het niet. Als we jong zijn hebben we zoveel huiswerk en we hebben zoveel te doen voor dit en voor dat. Zo zelfs dat hetgeen wordt opgegeven op de catechisatie te veel voor ons gaat worden. Te moeilijk, te lastig. Daar hebben we geen uurtje voor over. En zeg niet, als ik ouder geworden ben en een plaats gekregen heb in het maatschappelijk leven, dan is het over. Dan heb ik veel meer vrije tijd. Wel nee, misschien dat je veel meer vrije tijd hebt, maar dan zul je je toch niet met andere dingen gaan bemoeien. Niet met de dingen van de eeuwigheid. Dan zijn er weer andere dingen die je interesseren en beslag op je leggen. En zeg dan niet, later zal ik wel meer tijd krijgen. Hoe oud u dan ook zou mogen worden, al zou u niets meer om handen hebben, dan nog is het zo dat de dingen van de eeuwigheid u niet bezighouden. Vraag het maar aan de ouderen in ons midden. O ouderen, die al 60 en 70 jaar geworden bent, bent u van de week nog bezig geweest met uw eeuwig heil? Waar bent u druk mee geweest? Waar hebt u achteraan gerend? De week is voorbij gevlogen, zeg het maar. Was u zo druk met de dingen van de eeuwigheid? Dan zullen ook ouderen, naar ik vrees, moeten zeggen, ach, ik ben wel druk geweest met van alles en nog wat, maar ik heb eigenlijk nauwelijks gedacht aan mijn eeuwig welzijn. Maar inmiddels is er weer een week voorbij. Een week dichter bij de eeuwigheid, dichter bij de godsontmoeting. Weer een aantal dagen verknoeid. Want dat is het toch eigenlijk, als onze ziel schade leidt, dan verknoeien we onze tijd. Ook al zijn we nog zo nuttig bezig. Ik wenste wel dat u eens zou ontwaken. Aan de andere kant zijn er ook godsdienstige mensen die praten over de Heer Jezus, die roemen in hem. Je zou zeggen, dat zijn toch wel vrome lieden. Met die mensen komt het vast wel goed. Maar als je met ze gaat praten en gaat vragen, waar ben je nu van verlost? dan kunnen ze dat nauwelijks vertellen. Ook zij geven er soms blijk van hun ellende niet te kennen en willen daar zelfs niet bij bepaald worden. Maar met het Sion Gods is het anders, want er worden van dit Sion Gods twee dingen gezegd. In de eerste plaats worden van hen gezegd dat zij gebondenen zijn. Gebondenen in een kuil waar geen water in is. Dat betekent dat zij van die gebondenheid last hebben gekregen. Die gebondenheid hebben ze tot hun grote smart leren kennen. De Heere opende hun ogen voor hun nameloze ellende. De Heere overtuigde ze. Dat woordje overtuigen is een veelzeggend woord. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, ik ben ervan overtuigd dat het zo is. We zijn er voor 100% zeker van. Ik twijfel er niet aan. Ik ben ervan overtuigd. Ach, zo gaat God een mens overtuigen, zodat hij er zeker van is, zodat hij er geen moment aan twijfelt. Hij gaat hem overtuigen van zonde. Dan wordt hij een zondaar. Van gerechtigheid. Dan wordt hij een verloren zondaar. Van oordeel. Dan wordt hij een heilwaardige zondaar. En daar is hij van overtuigd. Als we daarvan overtuigd worden, dan praten we daar niet zo rustig over. Dan verdwijnt de rust in ons leven. Dan worden we door onweder voortgedreven, ongetroost. En het ergste is, er is geen ontkoming te vinden. Toe, weet u ervan? Dat is benauwd. Gebonden met banden die je niet verbreken kunt. Met touwen die je niet los kunt snijden. Banden van zonden en schuld knellen. De toorn Gods rust op hen. Een schrikkelijk verderf wacht hen. O, wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Wat ben ik een ongelukkig, ellendig mens. Maar als iets van die gebondenheid geleerd wordt, dan leggen zulke mensen zich er niet bij neer. Die gaan bidden en smeken, kermen en roepen om genade. Dan wordt er wat afgeworsteld en afgezucht. Nee, daar roepen ze geen tweede bij. Dat gebeurt in de binnenkamer, in de eenzaamheid. Hun leven wordt gekenmerkt door een worstelend leven. Wat hunkeren ze naar de verzoening van hun zonde? Wat hunkeren ze naar verzoening met God? Er is een betrekking op God gevallen. Ze kunnen zonder God niet meer leven. Zou de Heere met hen nog te doen kunnen hebben? Zou de Heere zich met hen willen inlaten? En zie, dat is het tweede wat van hen gezegd wordt, dat ze hopen. Lees het maar in onze tekst. Het zijn gebondenen die daar hopen. Het is zo dat de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel nooit zonder hoop is, want anders kwamen ze om. Dat is heel eigenaardig. Ze kunnen zich daarom ook zelf niet verklaren. Ze zijn zichzelf vaak een raadsel. De Heere stoot ze met de ene hand af en met de andere trekt hij ze naar zich toe. En dat geeft hoop. Het is niet zo dat ze altijd hopen. Maar het is toch ook niet zo dat die hoop er nooit is. Ze zijn toch ook weer niet zonder hoop. Het zijn gebondenen die daar hopen. Waar hopen ze dan op? Op verlossing. Ze hopen op de Heere. Dat is niet een hoop die ze zichzelf aangepraat hebben. Nee, God is het die de levende hoop in hun hart verwekte. Duizenden zijn er die hopen op de hemel. Die hopen op de zaligheid. Terwijl ze zich om God niet bekommeren. Terwijl ze niet bekommerd zijn om hun eeuwig welzijn. Ze hopen op de hemel. Maar dat is een hoop van de spinnenkoppen. Die zal vergaan. Die hoop heeft geen grond. We hopen dat het morgen prachtig weer zal zijn. Maar het kan morgen ook regenen dat het giet. Die hoop heeft geen grond. Maar bij deze mensen, bij dit Sion, is het zo dat God hen doet hopen. God verwekt die hoop. Weet u waar hij die hoop en wanneer hij die hoop wekt? Dat is ook alweer zo onbegrijpelijk voor de natuurlijke mens en voor de bijna christen. God verwekt die hoop als ze buigen voor Gods recht. Die hoop verwekt de Heere als ze hem gaan toevallen en als ze van God geen onrecht meer kunnen denken. Als ze dus verlorenheid inleven en zeggen, o God, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ik ben het niet waard dat u naar me omziet. Juist dan, als de onmogelijkheid van verlossing, de onmogelijkheid van het zalig worden ingeleefd wordt, daarbij moeten ze dan zeggen, het is eigen schuld. O, God, u bent eeuwig vrij. Dan wordt iets van die hoop in hun hart geboren, onverklaarbaar. Als ze inleven, wie kan dan zalig worden? Dan bepaalt de Heer er wel eens bij dat het inderdaad bij de mensen onmogelijk is, maar dat nu alle dingen mogelijk zijn bij God. Geliefden, dat geeft wel eens moed, dat geeft wel eens hoop. Als het waar is, en het moet waar zijn, dat bij God alle dingen mogelijk zijn, dan zou het voor hen ook nog kunnen. Dan zouden zij toch geen hopeloos geval zijn. Het kan wel eens gebeuren dat ze onder de bediening van het evangelie verkeren, dat hun hart daardoor geraakt wordt en ze een weinig kracht daarvan in hun ziel ervaren. Dat doet hen opspringen van vreugde en blijdschap. Ze gaan hopen. Gebondenen die daar hopen. Nee, ze zeggen niet, nu geloof ik dat ik een kind van God ben en dat ik maar eens aan het avondmaal ga. Nee, het zijn gebondenen die daar hopen. Maar het is wel zo dat die gebondenen hopen op verlossing. O, wie weet, misschien zou ik toch nog verlost kunnen worden. Misschien zou God mijn banden ook nog willen slaken. Daar hopen ze op, terwijl ze hun gebondenheid inleven. Kunnen ze dan altijd hopen? Wel nee, hun leven wordt geslingerd tussen hoop en vrees. Het zijn gebondenen die nu eens hopen en dan weer vrezen. Maar toch geen gebondenen die nooit hopen. Kent u daar wat van? Is dat uw leven soms? Het is waar. Wat wordt die hoop juist dan levendig, als in de verte iets van Christus aanschouwd mag worden. Als ze die held mogen aanschouwen, die machtig is om te verlossen. Die gewillig is om te verlossen. In wie de grootste der zondaren zalig kan worden. Als ze iets van hem mogen zien, al is het nog zo weinig, dan wordt die hoop zo levend dat ze wel eens denken dat ze al verlost zijn. Dat dit niet zo is, daar komen ze wel achter. Ze hopen, die gebondenen, en ze blijven hopen. Ze zitten in de kuil en nochtans hopen ze. Die hoop kan zo sterk zijn, vooral als ze houvast krijgen aan Gods toezeggingen, ook aan een tekst als deze. Het kan gebeuren dat ze zingen. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. Menig werf heeft hij uw druk doen veranderen in geluk. Hoop op hem, slaat oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Hoop op God. Het zijn gebondenen die daar hopen. Soms vrezen ze dat ze nog om zullen komen, dat hun hoop ijdel is, dat ze geen deel hebben aan Christus. En dan mogen ze weer geloven dat hij het goede deel in hun ziel bracht, dat het juichen zal tot eer van zijn naam, dat hij het voleinden zal tot op de dag van Jezus Christus. Geliefden, zo wordt hun hoop steeds meer op Christus gericht, opdat van hem alleen hun verwachting zal zijn. Het zijn die gebondenen die hier getroost worden. Ze zullen verlost worden, staat er. Niet door kracht, nog door geweld, maar door des Heere Geest. Waarom? Dat is onze tweede gedachte. Waardoor zullen ze verlost worden? Door het bloed uws verbonds. Waarom worden ze verlost? Wel, het is enkel uit genade. Het is vrucht van zijn soeverein welbehagen. Maar zal God zondaren genadig zijn, dan moet er wel bloed vloeien. Want de zonden van de zondaar moeten verzoend worden. Dan moet een ander voor de zonden van die zondaar sterven. Daarom bloed en verbond. Bloed en gemeenschap met God horen bij elkaar. Alleen in de weg van bloed kan God met schuldige mensen van doen hebben. Zie dat bij de Sinaï. Als de Heere een verbond sluit met het volk van Israël, dan wordt dat verbond met bloed bezegeld. Mozes moest een altaar bouwen. Als dan verschillende offerdieren geslacht zijn, wordt het bloed van die offerdieren opgevangen in bekkens. Wat doet Mozes dan? Dan sprengt hij de helft van dat bloed op het altaar en de andere helft op het volk. En hij zegt, dit is het bloed des verbonds dat God gemaakt heeft. Want zonder bloed is er geen gemeenschap met God mogelijk. Dit oudtestamentische offerbloed wees heen naar het bloed van de Heere Jezus Christus. Het bloed van stieren en bokken kan de zonde niet verzoenen. Het kan de schuld niet wegnemen. Dat heeft dan ook alleen maar een schaduwachtige betekenis. Het wees heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij kan zeggen, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Geliefden, hij is het die het eeuwige vredeverbond bevestigd heeft met zijn dierbaar bloed. Hij voldeed aan de voorwaarden van dat verbond. Dat verbond kon niet zomaar gesloten worden. Aan de eis der gerechtigheid moest worden voldaan. Een eeuwige gerechtigheid moest aangebracht worden. De schuld moest betaald worden. De straf moest worden gedragen. De zonde moest verzoend worden. Het leven moest worden verworven. Zie, daarom werd hij met zijn bloed borg, opdat zondaren tot God zouden kunnen genaken. Dat heeft hij waargemaakt in de tijd. Hij verliet de hemel. Hij heeft zijn heerlijkheid en zijn luister afgelegd. Hij is gekomen op deze aarde. Hij is neergedaald in die schrikkelijke kuil van ellende. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Gehoorzaam is hij geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises, tot in de dood. Dat betekent dat in de dood van Christus dit testament, dit verbond, vast en onverbrekelijk geworden is. Zo ligt de verlossing van Sion in het eeuwige bloed des verbonds verankerd. Welk een bijzondere boodschap is het voor die gebondenen die daar hopen. Want zij hebben de Heere niets aan te bieden. Ze zijn niet waard dat de Heere naar hen zou omzien en enige bemoeienis ten goede maken zou. In hen woont niets goeds. De Heere kan het dan ook nooit doen om iets in hen of om iets wat zij doen. Niet om hun zuchten, niet om hun tranen, niet om hun schuldbelijden. Niet om hun worstelen, niet om hun vragen. Nee, in hen zelf is er niets wat de Heere aangenaam zou kunnen zijn. In hen is geen enkele grond te vinden. En toch zullen er verlost worden, omdat God redenen neemt uit zichzelf. Die reden ligt in zijn eeuwige welbehagen. Het is vrucht van eeuwige verbondsluiting, waarin ook zij, die gebondenen kinderen Sions, begrepen waren. Vandaar dat er staat in onze tekst, u ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds. De Heere zegt niet, door het bloed mijns verbonds, maar door het bloed uws verbonds. Hij heeft hen van eeuwigheid gekend. Hij heeft hen van eeuwigheid een plaatsje gegeven in dat verbond. Het zijn geen vreemden voor hem. Hij heeft dat verbond met zijn bloed bevestigd. Hij heeft op zich genomen hen met zijn bloed vrij te kopen. Het gaat om de verdiensten van Christus, die hen alleen uit genade toegerekend wordt. Daarom zullen ze verlost worden. Daarom zullen ze in vrijheid gesteld worden. O gebondenen die daar hoopt, wat een rijke tekst, wat een lieflijke toezegging. Denk het u eens in, gebondenen. We hebben u getekend wie we onder die gebondenen hebben te verstaan. Het zijn gebondenen die hopen, die uitzien naar de Heere, maar die geen grond hebben in zichzelf, die geen redenen hebben bij zichzelf, dat de Heere in genade aan hen denken zou, en die toch hopen. Gebondenen, eeuwige verlossing, eeuwige zaligheid is u vermaakt in dat eeuwig verbond, waarin ook u begrepen mag zijn naar het soevereine van Gods welbehagen. Uws verbonds, staat er in onze tekst. Zie, dat welbehagen zal worden volvoerd. Dat welbehagen zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan. Niemand en niets kan dat verhinderen of tegenhouden. Dat verbond kan nu eenmaal niet verbroken worden. Het is vast in de dood van de testamentmaker. Vast, eeuwig vast, onveranderlijk vast in Gods raad. Eeuwig vast in de dood van Christus. Daarom, hoe diep die put, die kuil ook is, waarin u zich bevindt, met hoeveel banden u ook gebonden zou mogen zijn, al bent u gebonden aan handen en voeten, al kunt u geen vin verroeren, en al is verlossing van uw zijde geheel onmogelijk, Het is toch waar. Zij zullen uitgelaten worden uit de kuil, waar geen water in is. Maar dat niet om iets in hen, maar alleen om het bloed uws verbonds. Wat ligt de zaligheid vast voor dat gebonden Sion in een drie-enig God? De Vader sluit het verbond, de Zoon bevestigt het verbond en de Heilige Geest leidt in het verbond. Daarom ligt het zo vast. God wil verlossen. Hij heeft dat verbond gesloten. Hij kan verlossen. Dat verbond is met het bloed bevestigd. Daarom zal, als hij genadig is, als hij verlossing teweeg brengt, niet één van zijn goddelijke deugden erdoor gekrenkt worden. Maar als God wil verlossen, kan verlossen, zal hij ook verlossen. Vandaar ook dat hij hun met zoveel zekerheid zeggen durft, u ook aangaande, o Sion, om het bloed uws verbonds, heb ik uw gebondenen uit de kuil, waar geen water in is, uitgelaten. Het is alsof het reeds gebeurd is. Zo zeker is de Heere van zijn zaak. Wat een zegen nu, als de Heilige Geest, naar het welbehagen des Vaders, dat bloed des Nieuwe Testaments, dat bloed des verbonds, sprengt op de ziel, zodat de kracht ervan gekend mag worden. Dat hij hen toeroept, keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Nog steeds zijn ze gebondenen, maar hij stelt ze in vrijheid door ze toe te roepen, keert nu weder tot de sterkte, gij hopende gebondenen. En werkelijk, zo doet hij hen dan metterdaad staan in de vrijheid. Want zijn spreken is geven, zijn spreken is doen. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Als zij dan zo de kracht van het bloed des verbonds ondervinden mogen, dan gaan ze van dat bloed zingen. Dan stemmen ze in met de dichter van Psalm 40, het eerste en het achtste vers, wat we nu samen gaan zingen. Ik heb lang den Heer in mijn druk verwacht, en hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep, door nood op nood bedreigd, hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in de kuil verzonken, mij heeft hij hulp geschonken, gevoerd uit modderig slijk. Mij op een rots gezet, waar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. En verheugt het volk, verblijdt hen allen Heer, die naar u zoeken telkens stond. We noemen nu Psalm 40, vers 1 en 8. gemeente, letten we nog op de heerlijkheid waartoe ze worden verlost. Hij verlost ze niet alleen uit de kuil, want dat zou maar een halve verlossing zijn. Maar hij brengt ze ook weder tot hun sterkte. Vandaar dat we ook lezen, keert gij lieder weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Met de sterkte wordt Jeruzalem bedoeld. Daar immers stond het heiligdom des Heren. Daar was zijn troon. Daar openbaarde hij zich in zijn genade. Daar werd zijn gunst gesmaakt en gemeenschap ondervonden. Een sterkte was het. Daar waren ze veilig. Was Jeruzalem dan zo'n veilige stad? Was het dan een onneembare vesting? Nee, Jeruzalem is ook door de Babyloniërs ingenomen en verwoest. En over de tijd van Nehemia lezen we dat grote stukken muur nog in puin liggen. Toch zou het een veilige stad zijn. Toch zou die stad een sterkte genoemd worden. De profeet Zacharia heeft ervan getuigd dat God een vurige muur rondom haar zou zijn en tot heerlijkheid in het midden van haar. Als God zich dan met zijn heerlijke deugden legert rondom zijn Sion, welke vijand kan hen dan nog deren? Veiligheid wordt hun toegezegd. En dat niet alleen, maar ook zaligheid. Want de Heere geeft hun terug wat zij hadden. Hij zegt het met nadruk, ook heden, dus opnieuw, verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Ze krijgen meer terug dan ze hadden. De blijdschap en de zaligheid die voor hen weggelegd is, zal ruimschoots opwegen tegen het leed dat ze ondervonden. Dat leed zal spoedig door hen vergeten worden, in het zich gedurig verwonderen over de goedheid, uit genade hen betoond, om het bloed des verbonds. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Ze zullen overladen worden met allerlei weldaden vanuit het eeuwige verbond. Weldaden niet alleen met betrekking tot de tijd, maar ook geestelijke en eeuwige zegeningen. De Heere zal hen op zeer liefelijke wijze zijn zoete gemeenschap en zalige gunst doen smaken. Geliefden, dat wat hier staat is nog waar voor Gods kerk. Want de Heere verlost ze niet alleen uit de macht van Satan, zonde en dood, maar hij doet hen ook zijn lieve gunst en zalige nabijheid ondervinden. Ze worden niet alleen verlost uit de duisternis. Dat is een halve verlossing. Maar hij zet ze ook dadelijk in het licht. In het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Hij doet hen dubbel ontvangen. Hij geeft hun sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Hij schenkt een vrede die alle verstand te boven gaat. Hij geeft een vreugde die de wereld niet kent. Ja, de heerlijkheid die hij zijn volk geeft, gaat ver uit boven de heerlijkheid die Adam bezitten mocht in het paradijs. Want Adams heerlijkheid mocht groot geweest zijn, ze was verliesbaar. Maar de heerlijkheid die hij op zijn kerk legt, is eeuwig en onverliesbaar. Is het nu zo dat zij daar altijd de troost van genieten? Ach, ook het leven van Gods kinderen kan ingezonken zijn. Wat kunnen ze ver van de Heere afdwalen? Ze kunnen weer door de wereld en het aardse bekoord worden. Dat heeft dan tot gevolg dat ze in het donker gaan. God verbergt dan zijn aangezicht. Dan wordt zijn nabijheid niet ondervonden en zijn gunst niet gesmaakt. Het kan ook nog zijn, als het donker wordt, dat de vorst der duisternis op hen afstormt. Toch staat God voor zijn werk in. Ze mogen telkens weer opnieuw zijn trouw ervaren. Dat doet hen dan wel eens zingen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Want God is zo getrouw als sterk. Ze zullen wederkeren tot hun sterkte. Dat geldt van die gebondenen Sions die daar hopen. Dan betekent dit ook dat hun sterkte is in het nieuwe Jeruzalem in de hemel. Daar gaat de reis naartoe, gebondenen die daar hoopt. Daar zult u eeuwig en ongestoord op een veilige plaats zijn zalige gemeenschap en gunst altijd genieten. Daar zal geen enkele zonde u verschrikken. Daar zal geen enkele vijand u benauwen. Daar zal de Heere u dubbel wedergeven. Daar zullen alle tranen van de ogen afgewist worden. Daar zullen ze wandelen in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Daar zal eeuwige blijdschap op hun hoofden zijn. O, hoe groot is het goed dat God weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Werkelijk, dan is het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen tegen en niet te vergelijken met de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Wat een rijke tekst voor die gebondene Sions die daar hopen. Hoort u daar ook bij? Nu bent u naar de kerk gegaan, hebt hier gezeten en deze prediking beluisterd. En wat nu? Straks gaat de kerk uit en gaat u naar huis. Wat nu? Wat hebt u hier nu gekregen? Hebt u moed, hoop, troost gekregen? Hoe is het nu met u? Denk daar eens over door. Wat deed u eigenlijk in de kerk? Dat u gekomen bent is goed. Maar als u er zomaar zit zonder meer, dan is het niet goed. Als u zomaar zit om te zitten, dan verzwaart dat alleen uw oordeel. Er wordt gepredikt. Zeg dan niet, mijn naam is niet genoemd. Want dan hebt u niet geluisterd. Dan zullen we het nog even herhalen. Gebondenen die daar hopen, daarover ging het. Voor hen was er een lieflijke vertroosting. Hoort u bij die gebondenen die daar hopen? We hebben gezegd, we zijn allemaal gebondenen. Gebonden in de macht van Satan, zonde en dood. Wat zijn we toch diep ongelukkig en verschrikkelijk ellendig. En we hebben ook gezegd, het raakt ons niet. Was dat uw naam niet? Gebondenen die geen last van hun gebondenheid hebben, die zijn er. Hoort u daarbij? Gebondenen die menen vrij te zijn, die de bekering niet van nodig hebben en daarom die bekering niet zoeken en niet worstelen aan Gods troon. O arme, arme mens, hoe lang zult u nog blijven voortleven? O, als dit dan eens tot u doordrong, dan bent u niet voor niets naar de kerk geweest. Gebondenen die daar hopen. Het kan ook nog dat u hoopt op de hemel, dat u hoopt op de zaligheid, terwijl u toch niet om God verlegen bent en uw banden niet gevoelt. Hoeveel zijn er niet die hopen dat het nog mee zal vallen? Maar weet u dat duizenden en nog eens duizenden voor eeuwig teleurgesteld zijn? Dat is wat. Als je er straks achter komt, als de dood eraan komt en je ziet dat je hoop in rook vervliegt, dan die vreselijke werkelijkheid God te moeten en niet te kunnen ontmoeten. Dan die gebondenheid pas te gaan beleven. Dan voor eeuwig een gebondene te blijven. Aan handen en voeten gebonden. Buitengeworpen te worden in de buitenste duisternis. Zal dat dan uw deel zijn? Jonge mensen, zal dat je deel zijn? Bedenk toch in de eerste plaats wat tot je eeuwige vrede dient. Zoek het met God in orde te krijgen. Zoek met God verzoend te worden. Want werkelijk, als dit woord eens tot u doordrong, jongeren en ouderen, als u nu eens inging zien dat het met u niet goed is en dat een eeuwige gebondenheid wacht. Maar nu zijn er ook anderen, gebondenen. Zij kennen zich als gebondenen. Wat knellen die banden? Maar ze weten ook iets af van dat hopen. Er zijn tijden in hun leven geweest dat ze zichzelf een raadsel waren, maar dat ze toch goed God toevielen in zijn recht. Dat ze zeiden dat het geen wonder zou zijn als de Heere hen zou wegslingeren. O, hoe schuldig, hoe diep schuldig kennen zij zich voor God. Het is eigen schuld dat ik zo ellendig ben. Daarom kunnen ze van God geen kwaad woord horen, geen kwaad woord denken. Als ze daar iets van hebben mogen, dan komt er een weinig hoop. Het is net of God zijn goedkeuring daarover uitspreekt. Zijn goedkeuring doet gevoelen. Dan wordt het van binnen zo anders. Dat kun je niet verklaren. Je kunt het niet maken. En een ander kan het je niet geven. Dat is iets vanuit de hemel. Hoe ben ik al dus? Gebondenen die daar hopen. Hoop op de Heere. Is er van de Heere dan iets te verwachten? Die God is toch vertoornd door de zonde? Ach, daar gaan ze dan weer. En toch hopen. Misschien zijn er in ons midden die zeggen moeten, daar ben ik geen vreemdeling van. Mijn leven wordt geslingerd tussen hoop en vrees. We gaan er niet verder op in. We hebben er zojuist verschillende dingen van genoemd. Waar hoort u bij? U wordt bedoeld. Wel, de Heere zegt, ik zal u verlossen. U komt uit die kuil. Ik haal u eruit, zo zeker als ik God ben. Ik zal me over u ontfermen. Waarom dat? Is er iets in mij? Heb ik iets dat de Heere bekoort? O nee, niets. Helemaal niets. Maar hij doet het om het verbond des vredes, verankerd in de dood van Christus, bevestigd in zijn bloed, dat u daar nu een plaats in kreeg, zodat het uw verbond genoemd mag worden. Dat is soevereine ontferming, welbehagen. Die kun je alleen maar bewonderen en eeuwig bezingen. Daarom, om dat bloed des verbonds. God leerde u uw gebondenheid kennen. God onderwees u en deed u hopen. Hij is het die zijn eigen werk bekroont. Straks zal hij u dubbel wedergeven. Straks zal hij uw banden breken. Daarom, dat dit u bemoedigde, dat dit u maar aan Gods troon verbond. Stort dan uw hart maar vooruit voor zijn aangezicht. Straks zal toch dat moment komen dat u met de dichter zult zingen. Ik lag gekneld in banden van den dood, daar de angst der hel mij allen troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep den Heer dus aan in al mijn nood. Och Heer, och wierd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. O, gij slaakte mijn banden. Wat een verlossing zal dat zijn. Toch is het nog maar een begin. Straks mogen ze wederkeren tot hun sterkte. Straks zal hij hen dubbel vergelden als ze opgenomen worden in heerlijkheid, als hij ze tot zich neemt. Dan zal het leed dat hierdoor staan werd vergeten zijn, waar hij alle tranen van hun wangen wist. Dan zal hij ze aan het hart drukken, hen omhelzen, hun zijn liefde betonen. Ja, zijn volle gunst zal hij hen doen smaken. Daar zal nooit meer iemand tussen kunnen komen. Dat zal nooit meer ophouden. Dat zal niet verstoord kunnen worden. Geen wonder dat ze dan eeuwig gaan zingen van Gods goede tierenheid. Dat ze, buigend voor het lam dat hen kocht, met de prijs van zijn dierbaar bloed, eeuwig hem gaan huldigen. Gij zijt waardig te ontvangen de lof, de eer, de aanbidding, de dankzegging van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heere, zo naderen we ook aan het einde van deze preek tot u in het gebed. Dan mocht de preek zo in het midden van de gemeente neergelegd worden. En dan weet u ook wat het met ons gedaan heeft. Of ook hier door aangesproken zijn. Heere, wilt u dan toch ook nog iets verder uitwerken, dat het nog met ons mee mag gaan ook in de rest van deze dag. Heere, mag er gezien worden op het bloed van het verbond, wat toch ook zo'n waarde gaat krijgen voor uw volk. O Heere, wilt u dat toch uitwerken? Maar ook als we onze gebondenheid nog niet invoelen, wil maar geven dat de rust is opgezegd wordt. Dat we gaan voelen dat we voor u moeten verschijnen. O Heere, pas het toch toe aan ons aller hart. Het zij of we hier zijn of dat we thuis meegeluisterd hebben, wilt u het met uw zegen achtervolgen. Wil met ons gaan als we ook naar huis gaan. Brengt u ons allen weer veilig thuis. Wilt u ons vanavond weer hier opnieuw samenbrengen. Gedenk dan ook aan uw knecht die ook het woord zal verkondigen, ook vanuit de catechismus. Wilt u ook dat tot een zegen stellen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Heren, zo hebben we niets verdiend. Maar we bidden het alles van u. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Zingen we nog van Psalm 126, het eerste vers. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheent ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten, Onze tongen verhieven 's Heere naam en zongen. Toen hieven zelfs de heidenen aan. De Heer heeft hun wat groots gedaan. We noemden u Psalm 126, vers 1. Eindigen we dan nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.